Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Klaas van Lokeren campagne over investeren in hotels tijdens de coronacrisis en welke rol het vastgoed speelt in het verdienmodel van de hotelketen. Voor mensen die nog nooit bij een hotel van Citizen M naar binnen zijn gestapt, waaraan merk ik meteen dat het er een van jullie is?
Ja, wij zijn heel herkenbaar en heel consistent. Wij bieden betaalbare luxe op A-locaties in de grote metropolen van de wereld. Met hoog design, high-tech en super service.
Nou, dus de slagzin heeft de ether tenminste gehaald. Hè? Betaalbare luxe, dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Want wat voor mij betaalbaar is, hoeft dat voor jou niet te zijn. En andersom. Op wie richt je je dan?
Op de zakelijke veelreiziger. Ja. En die zijn in de steden in Londen en in Parijs en in New York. Die zijn hetzelfde. Dat zijn enerzijds natuurlijk degene die bij de Facebooks en de Googles en de Amazons werken. De traditionele grote banken die veel reizigen, de consultants. Maar ook het kleine middenbedrijf wat ontzettend veel reist. Al die SME's die deze grote steden bezoeken.
Als je maar hoog genoeg in de boom zit bij die hele grote bedrijven, dan krijg je misschien ook wel het budget om voor de peperdure, luxueuze hotels te kiezen, waar ze misschien tot voor kort ook wel verbleven. Waarom zouden ze dat nu niet meer doen?
Nou, omdat al hele lange tijd zien we dat die consument andere besluiten neemt. En zeker als je een zakenreiziger die daar voor 1, 2, 3 nachten is, die voor heel veel doeleinden naar een stad als New York gaat, en die wil alleen de essentie van een hotel hebben.
Dat is heel langer.
Een heel goed bed.
Heb ik het al gehad in Citizen M Hotels.
Nee, maar dat zien we dat het typische patroon is van zakenreizigers. Die zijn kort op en neer en die zijn daar niet lang. En die zijn daar voor zaken te doen of om besprekingen te hebben, om dingen te zien. Die wensen die zijn eigenlijk heel duidelijk wat die mensen willen. En die willen hoge technologie, die willen een heel goed bed hebben, die willen controle over hun eigen tijd hebben. Ja,
het gaat wel over dat bed.
En een toplocatie.
In die kamer staat een
pure
bed.
Project, of het pure product wat je levert natuurlijk, is die bed. Nachtrust.
Ja.
Los van natuurlijk een hele prettige plek tussen alle drukte, waar je even je e-mails en kan werken en kan uitrusten en kan socializen.
Maar jullie zijn ook weer niet heel goedkoop. Het gaat over betaalbare luxe. Dan zou je ook kunnen denken, dan wil je meer dan alleen een bed. Ik kwam een interview tegen met jullie oprichter over hoe het ging voordat Citizen M er was. En hij zei, waar ik me altijd zo aan ergerde, dat waren de badslippers, de dubbele wastafels, het chocolaatje op je kussen. Ja, dat is toch juist wat je wil? Je bent in een hotel. Het is een keertje wat anders dan thuis.
De mensen die dat heel leuk vinden en mensen die niet heel vaak naar een hotel gaan, die moeten dat ook zeker willen doen. En daar gelukkig zijn er ontzettend veel producten voor. Maar iemand die zo ontzettend vaak op reis is, ja, die hoeft dat chocolaatje echt niet meer te zien. En die heeft heel veel dingen niet meer nodig. Maar de basis, wat hij echt wil, en dat is echt wel bekend, dat is heel simpel en dat moet je heel goed doen. En dat hebben we eigenlijk met Citizen M gedaan. Dus we zijn terug naar het tekenbord gegaan. En wat moet je nou echt goed doen? Het bed moet dus goed zijn. Het moet geluidsdicht zijn. Dus je moet stil zijn 's nachts. Het moet donker zijn 's nachts. Het moet fris zijn om te kunnen douchen. En tegenwoordig moet je voldoen aan hele hoge technologie.
Maar dat mag ook wel voor €200 voor een nachtje, toch?
Ja. Ja, het is precies wat je zei. Het is relatief.
Dus beetje donker, een goed bed erin. Ja, mag het.
Ja, maar dat vind ik ook inderdaad. En dat is inderdaad leuk. Is dat onze consument die heeft opgevoed natuurlijk door de Spotify's en de Netflix'en en de Ubers. Die heeft een bepaald verwachtingspatroon. Daar moet je gewoon aan voldoen. Heel veel hotelketens voldoen daar niet aan. En dat heeft ook te maken met een eigendomstructuur.
Ja, daarover zo meteen meer hoor. Want ik begrijp, jullie zijn de eigenaar van een hotel. Jullie zitten ook in het vastgoed. En toch gaf je aan, het draait bij ons ook de komende jaren om dat subscriptiemodel. En waarom? Omdat wij de klant toch nog beter willen leren kennen. Terwijl je net in dit gesprek ook al aangaf, ja, we weten eigenlijk wel wat die klant wil. He? Die wil inderdaad die A-locatie, die wil een goed bed. Die wil kunnen gebruik maken van alle voorzieningen die wij bieden. Wat moet er dan nog meer?
Ik denk dat we steeds meer gewend raken, wederom door de Netflix en de Spotify's, is dat je helemaal persoonlijk bediend wordt. Dus personalization at scale. En daarvoor moet je je klanten kennen. En daarvoor moet je je heel goed inrichten. En wij hebben ons heel erg daar goed voor ingericht. Dus we hebben een groot dataplatform ingericht met een warehouse erachter, dat we echt precies weten wie Thomas is en wat hij wil en welke hotels hij heeft geslapen, et cetera. Dat is het verwachtingspatroon. Kijk naar Spotify. Ze kennen je muziekkeuze. Als jouw artiest in jouw buurt komt, dan word je en gewaarschuwd en ze kunnen tickets voor jou.
Is het alleen
die
maar
kant willen wij op.
Is het prettig om te weten dat jullie mij beter kennen dan dat ik mezelf ken? Ja, dat heeft ook te maken met gegevens en data en privacy. Dat terrein waar je je dan toch op gaat begeven.
Ik denk dat de consument die dat prettig vindt, dat daarop ingespeeld wordt, daar gebruik van maakt. En de consument die dat niet prettig vindt, die zal er geen gebruik van maken. Die hecht er ook geen waarde aan. En daar zijn voldoende producten voor die daar niet zijn. En de hotelindustrie, door die fragmentatie, kunnen dit niet organiseren. Want Marriott heeft duizenden eigenaren. Dus hoe ga je dit organiseren? En dat is wel ons voordeel. Daarom richten we ons ook op, omdat dat echt onderscheidend voor ons is. We hebben
wie
dat
zijn
helemaal
de eigenaren
controle.
Dan van CitizenM? Vertel daar eens wat meer over.
Ja, dat is de oprichter, Ratan Tjadda, met zijn investeringsmaatschappij. De voormalige eigenaar, oprichter ook van Max. Komt uit de retail. Dat is belangrijk, omdat wij CitizenM heel erg hebben gekeken naar hoe ziet die retailwereld eruit en wat kunnen we daarvan leren. En dan hebben wij twee grote institutionele investeerders. APG, dat is het investeringsfonds van het Algemeen Burger Pensioenfonds hier in Nederland. Die zijn al ongeveer vanaf het begin onze investeerder. En sinds 2019 hebben we ook GIC, en dat is de staat Singapore. Dat is een vergelijkbare grootte.
Het waren er eerst twee, maar het worden er nooit tientallen. Want ik begrijp dat jullie het nogal een voordeel vinden dat je het aantal aandeelhouders, het aantal eigenaren zo beperkt houdt.
Ja, als jij om één tafel kan zitten en met elkaar besluiten maakt in deze roerige wereld, dat maakt het leven heel erg simpel. Dus ja, proberen
die,
dat zo lang mogelijk te houden.
Aandeelhouders, eigenaren natuurlijk diepe zakken hebben. Want er is natuurlijk een reden dat heel veel ketens het misschien met meer moeten stellen. Omdat die ook grote ambities hebben en niet eigenaren hebben die zo vermogend zijn, die zo kapitaalkrachtig zijn, dat ze zeggen, heb je een miljard nodig? Hier heb je het.
Ja, ja, en dat is natuurlijk wel een ontzettend voordeel en een zegen. En zeker als je door corona heen gaat, dat je dit soort aandeelhouders hebt. Het is ook wel, we hebben dat ook wel zo uitgedacht om het zo simpel mogelijk te houden. En we zijn daar dus ook naar op zoek gegaan. En met ABP werkt dat al jarenlang ontzettend goed en is een fantastische aandeelhouder om te hebben. En toen wij de deur open hebben gezet een aantal jaar geleden en daar is GIC uitgekomen, is dat een heel zorgvuldig proces geweest.
En waarom moest die derde aandeelhouder er dan bij? Want dat betekent wel dat die andere twee eigenaren een deel van hun aandelen hebben overgegeven aan die derde, aan dat Singaporese staatsfonds.
Ja, wij groeien echt hard en in de grote steden van de wereld en we kopen al het vastgoed zelf, we bouwen het zelf en we exploiteren het zelf. Dan heb je gewoon heel veel geld nodig. Dus wij, als je ongeveer 6 tot 8 hotels per jaar wil groeien en je wil stukjes grond kopen in New York en in San Francisco en in de dure steden Parijs en Londen, ja, dan heb je daar heel veel geld voor nodig.
Kun je aangeven hoe dat gaat, stukje grond kopen in New York?
Ja, dat is een ontzettend intensief project en proces. En dat begint eigenlijk dat wij al jarenlang heel gedisciplineerd 2 keer per jaar op basis van data eindeloos veel steden in de wereld naast elkaar leggen. Hoe ziet de hotelmarkt eruit, de kapitaalmarkt, de vastgoedmarkt? En dan selecteren wij waar kunnen wij ons rendement maken. Want uiteindelijk zijn wij een hotelbedrijf voor onze gasten, maar ook een investeerder.
En zijn jullie
en zo
niet met
kijken
name,
wij welke steden denken we dat we ons rendement maken.
Ik begin gedurende ons samen zijn steeds meer te denken dat jullie vooral investeerder zijn. En toevallig kunnen er dan in jullie investeringen in dat vastgoed mensen overnachten. Op een donkere plek, allocatie.
Nee, dat is het leuke is wel even in een wereld. Natuurlijk kan je je klanten bedienen, want dat is je absoluut waarom je het doet. Maar daarmee kan je heel veel doelen bedienen. Je kan ook bedienen dat niet alleen je klanten tevreden zijn, maar ook je werknemers het heel leuk hebben. En ook je aandeelhouders het heel aantrekkelijk vinden. En dat is dat wij laten het al jaren zien dat eigenlijk heel goed hand in hand gaat.
Als je het in New York kunt, dat stukje grond kopen, kan je dat dan eigenlijk met dezelfde vaardigheden ook in Azië of in Europa? Of zit daar dan weer een heel werelddeel van verschil in?
Nou, elk land heeft zijn eigen regelgeving met zijn eigen complexiteiten. Dus er zijn wel algemeenheden, maar vastgoedontwikkeling blijft wel een heel lokaal spelletje. Dus daar moet je ontzettend goed over nadenken of je en waar je dat wil. Dus daarom richten we ons in Europa, in de grote steden. We hebben al 6 hotels in Londen. En ja, hoe meer je er in Londen doet, hoe beter je dat spelletje kent. En hetzelfde doen we in Amerika. En in Azië is dat niet alleen daarom ingewikkeld. Het is ook de rendementen zijn daar heel anders. Dus onze consument is daar. En natuurlijk willen we daar heel graag naartoe. Maar we blijven wel gedisciplineerd dat we het ook rendabel maken.
Kom ik zo op terug. Maar zit er, ondanks jullie zorgvuldige voorbereiding en alle data die je ter beschikking hebt, toch nog wel eens een mispeer tussen?
Continu. Het managen van het bedrijf en het groeien van zo'n bedrijf is het gewoon continu balanceren. Ja, balanceren van meer dingen goed doen dan dat je fout doet.
Maar je hebt lang niet alles onder controle. Een stad in Amerika uitgekozen omdat je dacht, nou, daar kunnen we en rendement realiseren. Daar zijn onze gasten, onze klanten, op basis van alles wat je kon weten. Dan kun je toch niet, zeker als het over dit soort bedragen gaat, al te veel misperen, al te veel mislukkingen permitteren?
Nou, we hebben geen mislukkelingen. Want alle onze hotels die zijn echt succesvol vanuit de gast. We hebben de allerhoogste gastbeleving van alle hotelketens wereldwijd. En dat wordt achtergelaten door alle gasten op Booking.com, TripAdvisor, etc.
Maar jullie zijn ook investeerder.
Dat kunnen we meten.
Dus er is meer waar je op moet letten.
Dus dat doen we goed. Dus die gasten vanuit het gasten doen we dat echt goed. Vanuit rendement doen we het echt ontzettend goed. Ik denk dat wij de allerhoogste opbrengst per vierkante meter hebben van alle hotelketens. En in dat hele spel duurt ongeveer van aankopen tot een stuk grond tot openen 3 jaar. Nou, kijk even wat er gebeurt met inflatie en kosten en rente, et cetera. Natuurlijk gebeuren daar dingen die je niet verwacht. Maar gelukkig, alles wat wij wel onder controle hebben en wat wij bedenken om het proces en het product te verbeteren, gaat nog steeds beter dan de tegenvallers.
Nou, maar goed dat je het zegt. Er gebeurt ook van alles waar je weinig controle op hebt. Inflatieontwikkeling bijvoorbeeld, materialen die duurder worden. En sowieso, als je zegt dat vastgoed is voor ons van belang, dan had je de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel wind mee. Want vastgoed steeg in waarde. Ik weet niet of je dat met dezelfde stelligheid ook zou kunnen zeggen over de komende jaren. Want er is toch sprake, zo lijkt het, in Europa, in Amerika, China is er zelfs sprake van een vastgoedcrisis, van een kentering. Wat zijn jouw verwachtingen?
Ik vergelijk het met een recept. Dat is uit ingrediënten. Dus de losse ingrediënten kennen we en we kennen de dynamiek van die ingrediënten. Maar een recept wat samengesteld is, heeft altijd weer een andere uitkomst. Ik zou je één voorbeeld geven. Een dure dollar met een goedkope euro en een goedkope pond. Dan weten wij één ding zeker, dat we meer Amerikanen in ons hotel krijgen. En Amerikanen geven ook nog eens meer uit per kamer. Dus dat is een positief effect. Meta halveert zijn winst, dan weten we wat daar gebeurt. Dat is een negatief effect. Nou, dat is een enorme hoeveelheid van dit soort panelen. En natuurlijk zijn wij niet blind dat deze recessie eraan gaat komen. Die gaat een impact hebben op je bezettingsgraden en je kamerprijzen.
Ja, maar gaat het ook invloed hebben op de waarde van je vastgoed?
Ook, natuurlijk, want je ziet het. Het beursgenoteerde vastgoed is al enorm in waarde gedaald. Daar gaat het een impact op hebben. En dat is een dagelijkse discussie die we natuurlijk voeren als je investeringen wil maken. Anderzijds, wij houden al ons vastgoed. Dus wij zijn vooral geïnteresseerd naar die cashflows. Want daar uiteindelijk betaal je dividend van en betaal je salarissen van en betaal je dat van. En de waarde is natuurlijk belangrijk, maar die cashflows zijn nog iets belangrijker.
We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze zakelijke hotelgasten weer terugkeren tot op het niveau van voor corona. Of Citizen M moet zich meer gaan richten op de stedentriptoerist?
Het eerste.
Alle vertrouwen dat die zakelijke hotelgast weer terugkeert. Dat is een uitspraak van Klaas van Lokeren, campagne topman van Citizen M. Ja, het is te hopen, hè, want dat zijn ongeveer alle smaken die jullie bedienen. Het is die zakelijke reiziger. Dus als die dan wegblijft, dan zit je diep in de penarie.
Ja, dat antwoord is natuurlijk genuanceerder. Want voor een goed hotelbedrijf heb je en die zakelijke klant nodig en die leisure klant nodig. Want je hebt weekenden, je hebt vakanties, et cetera. Maar ons doelgroep waar we ons echt primair op richten is die zakelijke klant. Maar ook die zakelijke klant, als die bij ons komt, dan draagt hij op diezelfde dag al meerdere petten. Want hij komt voor een meeting, daarom is hij zakelijk. Maar hij gaat 's avonds misschien eten met vrienden, of hij gaat naar een concert, of hij gaat naar een museum en gaat winkelen. Dus dat hybride model, wat in deze industrie pleasure wordt genoemd, dat gaat echt.
Maar het is geen zakelijke reiziger met een klein kind. Ik heb zelf even geprobeerd te boeken, een kamertje voor 3 personen. Verraad meteen mijn gezinssamenstelling. Dat kan niet eens.
Nee, en dat is echt vanaf dag 1 hebben we dit ontworpen. Er zijn ontzettend veel ketens die voor iedereen proberen er te zijn. Wij zijn er echt voor deze ene type klant. Dus een groot gezin. Ja, daar zijn genoeg producten voor.
Zelfs een klein gezin. Kleiner dan wat mijn
Dus wij zijn echt voor de bezettingsgraad van onze kamer, zeg maar. Hè. Ja, daar zie je het al aan. Het zijn veel alleenreizigers, inderdaad. Ja. En beperkter zijn het de dubbele bezettingsgraden van die kamers.
Het is bijna te makkelijk om erover te beginnen. Maar het hybride werken en het anders samen zijn. En waarom nog naar een congres gaan als toch heel veel dingen ook digitaal kunnen. Denk je dat dat ook een donkere wolk is boven Citizen M?
Nee, die dynamiek die zal er altijd zijn. En die hoor ik al in voorgaande crisis ook. En elke keer zie je dat die reisindustrie die blijft groeien vanuit ontzettend veel met ontzettend veel redenen.
Nou ja, hij moet eerst op niveau komen, toch? We spreken toch nog niet over groei, of wel?
Nee, in de lange termijn blijft de reisindustrie groeien. Daar is volgens mij de hele wereld het al over eens. En dan heb je het over korte termijn effecten. En nu hebben we een enorme speur gezien dat iedereen weer wilde reizen. En die leisure reiziger die kwam, dat zal iedereen hebben gezien in Europa, in Amerika. Iedereen wilde weer even op vakantie. Dat is niet sustainable, zeker niet dat prijsniveau wat we hebben gezien. Maar de zakelijke reiziger die is nog lang niet op dat niveau. En de congresreiziger is ook nog niet op dat niveau. En dan wat je meer in Amerika ziet dan in Europa is dat mensen inderdaad ergens anders zijn gaan wonen dan hun werk. En dat creëert weer ineens een reisbeweging.
Maar met welke overtuiging denk je toch dat die zakelijke reiziger wel weer zal gaan doen wat hij altijd al deed?
Exact hetzelfde niet. Want ik denk dat grote bedrijven... De intercompany reizen, dat gaat echt heel veel minder worden. En dat vind ik ook begrijpelijk. Ik doe zelf heel veel meer online meetings. Dat heeft heel veel voordelen. En dat gaat niet terugkomen. Maar andere zaken, die zullen absoluut weer redenen zijn om te gaan reizen. Dus de fysieke meeting met klanten die je af en toe eens moet zien, dat blijft er zijn. Een stuk grond kopen of een nieuw bedrijf kopen, daarvoor ga je een keer reizen. Dus er zijn altijd wel weer voldoende... redenen om te reizen. En hoe dat saldeert op de korte termijn is het totale segment business veel minder nog dan 2019. En de verwachting is dat door de recessie die terugkomst tot dat niveau wat langer gaat duren. Dat zal zeker zo zijn.
Citizen M heeft bij die drie bestaande aandeelhouders, eigenaren, eind vorig jaar €1 miljard wat was het, opgehaald om te kunnen groeien.
Ja, dat is vorig jaar januari hadden wij 1 miljard ter beschikking. En dat was enerzijds voor de financiering van onze hotels die we in aanbouw hebben. We hebben een continue portefeuille van tussen de 10 en 15 hotels die we bouwen. En die moet je gewoon financieren. Dus dat was ongeveer de helft ervan. En de andere helft is groeikapitaal. Ja. En dat is om 6 tot 8 deals per jaar te kunnen
Is het moeilijk om in die periode, ook al heb je een goede relatie met je eigenaren, met je aandeelhouders, toch te zeggen, luister eens, ja, we hebben het gewoon nodig. Jullie staan ook achter die goede ambitie. Dus stel ons dat kapitaal ter beschikking. Want je weet het niet. Het is allemaal, om jou ook te citeren, onzeker geworden.
Ja, dat is altijd natuurlijk een hele zorgvuldige besluit die we echt met elkaar doen. Hè. Dus het is niet het bedrijf en los de aandeelhouders. De aandeelhouders die maken echt een integreel onderdeel van het bedrijf. En met elkaar kijken we wat is verstandig en wat is een slimme investering om te doen. Dus dat is altijd ingewikkeld. En natuurlijk is het nu wel iets ingewikkelder, omdat heel veel van de... er zijn wat meer variabelen nu dan daarvoor.
Dus eerder het rempedaal dan het gaspedaal?
Nou, corona is denk ik voor de hotel- en de reisindustrie wel echt de allergrootste impact geweest. Misschien sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus we komen uit een ontzettend diep gat waar we 2 jaar lang geen gasten hebben gehad. Nu wil ik niet de komende recessie bagatelliseren. Maar de impact op onze topline, omzet, ja, die zal zeker 10-15% kunnen zijn. Hè? Dat is wel heel veel minder erg dan waar we vandaan komen.
Ja, want corona leidde tot een verlies van 350 miljoen.
Nee, ik weet niet hoe je daaraan deze bedrag komt. We zijn een privébedrijf, dus daar doen we
eigenlijk
nooit.
Dus het gaat er niet aankomen?
Nee.
Het is ergens gewoon per ongeluk. Nee,
het is natuurlijk een heel pijnlijk financieel gat geweest. En gelukkig waren wij in de prettige omstandigheid dat we dit soort sterke aandeelhouders hebben. Die ook nog eens de overtuiging hebben dat Citizen M een heel goed bestaansrecht
maar
heeft.
Is het
goed
rendement zo lastig om te zeggen, ook al ben je een privé onderneming, dat je, hè, we weten allemaal dat de hotellerie het zwaar gehad heeft, te zeggen dat ook bij jullie pijn gedaan heeft. En quote, dan blijkbaar iets blauw hinein komt tot een verlies van 350 miljoen.
Ik weet niet waar dat bedrag vandaan komt. Oh, quote. Oh, dat heb ik niet eens.
Nee.
Heb ik niet eens. Nee, ik heb geen idee.
Je
moet het, ik denk dat je het aan Quote moet vragen waar zij deze informatie vandaan halen.
Maar wij hebben nooit. Kan nog wel.
Ik heb gewoon geen idee. Ik denk dat je echt bij Quote moet vragen. Waar,
ja, ik zal het aan Quote vragen na de uitzending. Maar je weet toch wel of het ongeveer klopt?
Ik weet inderdaad wel hoe ons. De financiële impact van ons bedrijf, dat weet ik inderdaad heel erg goed. Ja, dat klopt.
Ja, het moet heel pijnlijk zijn geweest, ook al sta je er nu bij te glimlachen.
Dat is natuurlijk een ontzettende grote financiële impact is dat geweest. Wij zijn ontzettend blij dat de waarderingen weer terug zijn van boven het niveau van voor de crisis. Dus de vastgoedwaarde. Nou, nu kunnen we weer gaan verwachten wat gaat er gebeuren nu weer met deze komende dingen. De cashflow, het cashverlies, ja, dat komt nooit meer terug natuurlijk. Maar wij zijn heel blij dat we vanaf maart ongeveer je kamerprijzen weer boven het niveau van 2019 lagen. En je omzetten vanaf mei structureel er weer boven zitten. En dat als wij nu kijken naar 2023, dan zitten we daar structureel boven. En dat geld dat we verloren hebben, dat gaat nooit meer terugkomen. En wij waren gelukkig in de omstandigheid dat er aandeelhouders zijn die dat hebben kunnen financieren. Dus dat wij er nog in volle kracht zijn. En sterker nog, dat de aandeelhouders ons hebben toegestaan om in die tijd dat we geen gas hadden, zwaar te investeren en te verbeteren. En een beter product te creëren voor de aandeelhouders. En voor de
uiteindelijk ook gasten. Voor de gasten.
Ja. Ja. Nou, en dat is gewoon geluk dat wij hebben gehad.
Dit was de Top van Nederland met Klaas van Lokeren campagne van Citizen M. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ernst Japiksen, algemeen directeur van het warmtebedrijf En Natuurlijk, over het nationaliseren van warmtenetten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.